Geachte familie en overige belangstellenden, we zijn deze morgen met elkaar samengekomen in de rouwdienst voorafgaande aan de ter aarde bestelling van Cornelis Gerrit van Kampen. Voordat dominee Visser in deze dienst voor ons zal voorgaan, zal het lichaam van uw geliefde man, uw vader, opa, broer, zwager en oom, of hoe ook in u verbonden mocht zijn geweest, door zijn kinderen en kleinkinderen deze zaal worden binnengedragen. En ik wil u allen vragen, indien mogelijk, van uw zitplaats op te staan.
Onze hulp en onze enige verwachting is ook in deze droeve plechtigheid. In de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. We zijn hier bij elkaar om, en ik lees de rouwkaart voor, intens verdrietig, maar ook dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend. Geven wij u kennis dat na een geduldig gedragen periode van ziek zijn, door de Heere tot zich genomen heeft mijn lieve man en onze biddende vader, schoonvader en opa en overgrootvader. En ik wil uiteraard ook de zussen erbij betrekken en de broers die nog leven en ook de aangetrouwden die in ons midden zijn, de neven en de nichten. Wij weten dat de familie van Kampen ook hartelijk aan elkaar verbonden waren. En u bent nog de enige van de familie Boy, van het gezin. Gelukkig dat er ook neven en nichten in ons midden zijn. En vrienden en kennissen en de gemeente. Om dan ook stil te staan bij het overlijden van Cornelis Gerrit van Kampen. Cor, zoals wij hem kennen, op de leeftijd van 85 jaar. Maar voordat we zijn lichaam zullen begraven, luisteren we eerst naar Gods woord en zingen we daarvan uit Psalm 42, vers 1 en 5. Het heigend hert der jacht ontkomen en het vijfde maar de Heere zal uitkomst geven. 1 en 5 van 42.
Niets genot van de frisse waterstromen, dan mijn ziel verlangt naar God. Ja,
we willen deze psalm ook lezen met elkaar, psalm 42. Een onderwijzing voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijze dag en nacht, omdat zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Ik gedenk daaraan en stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de scharen en met hen te treden naar Gods huis, met een stem van vreugdegezang en lof. Onder de feesthoudende menigte. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven voor de verlossingen zijns aangezichts. O mijn God, mijn ziel buigt zich neder in mij. Daarom gedenk ik u uit het land van de Jordaan en de Hermon, uit het klein gebergte. De afgrond roept tot de afgrond bij het gedruis uw watergoten. Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Maar de Heere zal desdaags zijn goedertierenheid gebieden. En desnachts zal zijn lied bij mij zijn. Het gebed tot de God mijns levens. Ik zal zeggen tot God, mijn steenrots, waarom vergeet gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn wederpartijders. Als zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Wat buig ge u neder, o mijn ziel? En wat zijt ge onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezicht, zijn mijn God. We willen samen eerst bidden. Heren, zo komen wij voor uw aangezicht. Ook met uw woord, dat we samen gelezen hebben. Een psalm die ook zo paste bij onze broeder die ons ontvallen is. Een psalm waarin het geestelijke leven getekend wordt als een leven van op en neer. Als een leven dat enerzijds weet wat het is om zich vast te mogen klampen door een waar geloof aan de levende God. Maar anderzijds ook zo dikwijls de gevoelige gemeenschap met u kwijt is. Door allerlei omstandigheden en door allerlei aanvechtingen ook. En wij bidden u, geef toch, dat wij het onderwijs dat in deze psalm ligt, mee mogen geven. En dat het voor ons allen van betekenis mag zijn. En dan weet u waarom wij hier zijn, om onze geliefde broeder straks naar zijn begraafplaats te brengen. Wij bidden u allereerst voor zijn vrouw. We mogen uw naam danken dat zij in de achterliggende tijd zoveel kracht heeft gekregen om haar man te verzorgen. En ook de kinderen en de kleinkinderen en het kleinkind. Wat bent u daarin ook goed geweest. En ook anderen die hem daarbij en hen daarbij geholpen hebben. En heren, nu bidden we van u. Nu er zo'n grote lege plaats gaat komen, of u dan de komende tijd ook met hen wil zijn. Wilt gij hen troosten en goed en nabij zijn en ondersteunen. En dat wij hem met jaloersheid mogen nastaren, omdat wij toch mogen geloven dat gij in zijn leven een goed werk was begonnen en dat ook voleindigd hebt. En nu mag hij zichzelf helemaal kwijt zijn. En nu mag hij eeuwig bij u de Heere zijn. En Heere, wij bidden u of gij ons het toch wil bekeren tot u als we nog onbekeerd zijn. En dat wij ook gaan dorsten naar God, naar de levende God. En wij bidden u of gij uw volk en kinderen ook vanmorgen wilt bemoedigen. Als we samen hier rondom uw woord mogen zijn. En dat gij ook uw knecht wil helpen om het woord uit te dragen. Zodat wij iets te zeggen hebben. En dat we ook iets mee zullen krijgen als we hier vandaan gaan. Iets dat onvergetelijk is. Ja, dat het zodanig meegegeven zal worden dat het een zaad der wedergeboorte mag zijn in ons hart. Dat we u de Heere zouden mogen leren kennen. En dit alles vragen wij niet omdat wij dat verdiend hebben, maar om Jezus wil. Amen. Geliefden, in het bijzonder u, Jo. Gerrit zei net ook tegen mij, wat is er toch een zware tijd ook weer achter de rug. Al die jaren. Wat heeft de Heere toch je veel kracht gegeven om naast hem te mogen staan. Wat zal het een groot verlies zijn voor je. Cor was een lieve man. En een lieve vader en opa. Altijd belangstelling voor de kinderen en voor de kleinkinderen en het achterkleinkind. En niet alleen maar voor de aardse dingen, maar met name juist ook de laatste jaren voor de geestelijke dingen. Het was de laatste keer nog dat toen hij donderdags zo akelig werd en vrijdags ik naar hem toe ging. En dat ik hem even ontmoette in zijn slaapkamer alleen. Dat hij er nog zo op aandrong en zei van: dominee, wilt u dan straks ook nog in de kamer ook nog een stukje lezen en een gebed doen met de kinderen? Betrek ze er maar bij. En dat geldt ook voor zijn broers en zijn zussen en de aangetrouwden en iedereen. Die drang om ook een ander daarmee in aanraking te brengen. Waarmee dan? Waarmee? Ja, met het goed dat nimmer meer vergaat. Daarmee. Want wij weten allemaal dat er een wonder gebeurd is in het leven van Cor. En ik weet dat nog heel goed, want we waren die dag in het ziekenhuis en toen vertelde hij hoe de Heere 's nachts was overgekomen met die geschiedenis van de bloedvloeiende vrouw. Er was geen spel tussen te krijgen. De Heere die was zo krachtig overgekomen dat hij echt voor een ogenblik even het geloof in de beoefening had. Maar dan zie je ook dat de duivel die komt altijd af op goud. Die komt niet af op klatergoud hoor. En dat hij daarna zo aangevochten en bestreden werd of dat nou wel echt was. En dat hij smeekte of de Heere dat wilde bevestigen door een kind van God te sturen. En dat toen Teus Kraaienveld bij hem op bezoek kwam. Dat was echt een wonder voor hem. Waarin de Heere dat bevestigde. En daarna is Cor naar huis toe gegaan. We weten allemaal hoe zwak hij was. En we dachten allemaal van: hij heeft niet meer lang te leven. En dat hij dan toch nog wonderwel jaren, een paar jaar heeft geleefd. Ik duid het als jaren, want dat heeft hij zelf ook zo beleefd. Echt als een toegift. Zelfs zo dat hij ook nog eens met zijn scootmobiel gewoon even een rondje kon doen door Numansdorp. En wat had hij er toch graag dat je even kwam. En jullie zeker. Maar dan zei hij wel eens voor de telefoon: dan wil ik wel een goddelijk gesprek, dominee. Dat was typisch zo'n uitdrukking voor Cor. En we wisten wat we daarmee bedoelden, maar dat kon je natuurlijk niet zomaar maken. Dat moest echt geboren worden en dat gebeurde dan wel eens. Maar hij is in de genade altijd daarna een zuigeling gebleven. Hij leefde sterk uit wat hij voelde, wat hij ervan voelde. En als hij het gevoelde van had, dan had hij het. En als hij het gevoelde niet van had, dan had hij het niet. En toch is hij op zijn sterrenbed gelukkig tot rust gekomen. Hoewel dat ook op en neer ging, dat weten we. Maar dat hij zondag ook het uitriep. Niet natuurlijk luid, dat kon hij niet meer. Haal mij, Heere Jezus. Kijk, en toen werd die dorst van Psalm 42 voor eeuwig vervuld. He, want dat was dan een van zijn lievelingspsalmen. Omdat hij zich daar ook verklaard in hoorde, in die psalm. Waar we ook een ogenblik uw aandacht op willen vestigen en wel de eerste drie versen. Om dat kort met elkaar te overdenken. Als de dichter dan daar zegt een onderwijzing. Zo begint die psalm. Dan wil de dichter dus ons wat leren. Een leerdicht is het. En hij wil vooral leren wat het is om te staan naar de gemeenschap met God. En wat dat is. Want het gaat hier over iemand die wel de gemeenschap met God heeft geproefd en gesmaakt in zijn leven, maar deze gemeenschap, deze gevoelige gemeenschap, voor een ogenblik kwijt is. En nu hij terugblikt en dan deze psalm meegeeft aan de kerk des Heren, geeft hij die mee aan de kinderen van Korach, staat er. En wij weten wie Korach, Datan en Abiram is. Dat waren de drie opstandelingen die leven ter helle voeren. En dat is ook een werkelijkheid. Dat moeten wij ook beseffen wanneer wij in opstand blijven tegen de levende God. Dat wij dan naar een andere plaats zullen gaan dan naar de eeuwige zaligheid. Geef die opstand op. Het heeft geen zin om tegen God te vechten. Want u zult het toch verliezen. Maar die kinderen dan, ja, die bleven gespaard. Want die hielden afstand. Die hielden zelfs afstand van hun vader. Die hebben tegen elkaar gezegd, daar doen wij niet aan mee. En dat is uit genade beloond. Want zij kwamen in de dienst van het huis des Heren. Als zangers, onder andere. En toen is deze dichter, die voor ons onbekend is, deze psalm aan hen gegeven als een leerdicht. Dit moeten jullie zingen. Ter lering van allen die dit in hun leven kennen. Wat dan? Nou, wat. En ik beperk me dan tot de eerste drie versen. Wat er staat in vers 2. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God. Naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Waar dorst u naar? Dat is een vraag. Geef eens antwoord. Want dat zegt iets over u. Dorst u naar God? Van nature doen wij dat niet. Wij worden wel geboren met dorst. Maar zodra een kind opgroeit, dorst een kind naar speelgoed. En bij het opgroeien dorst een jongere naar vermaak. En bij het opgroeien dorst een mens naar aardse goederen. En dorst hij naar enig geluk hier op aarde. En nooit is die dorst schijnbaar te lessen. Altijd zal enigszins het proeven en smaken van die aardse dingen weer strekken tot nieuwe dorst. Omdat het niet verzadigt. Er moet altijd weer iets nieuws, iets anders bedacht worden. Om dan te eindigen in een eeuwige dorst. Zoals de rijke dwaas in de hel. Dat moet ik tegen u zeggen. Dan moet ik u voor waarschuwen. Die kon niet meer terug. En Abraham die zegt, als hij het over zijn broers heeft. Ze hebben Mozes en de profeten. dat zij die horen. En daarom wij leven nog. Maar hier is een andere dorst. Dat is een dorst die God werkt. Die God werkt zodra hij met zijn Heilige Geest intrek neemt in het hart van een zondaar. En dat is een dorst naar God. Niet naar de hemel, maar naar God. En dat telkens weer opnieuw. Omdat in God zo'n volheid te vinden is, die niet uit te ledigen is. En dan gebruikt deze dichter een beeld om zijn dorst onder woorden te brengen. Het beeld van een hert dat schreeuwt naar de waterstromen. En dan moeten wij daar een voorstelling van maken van een hert dat boven op een rotssteen staat en hij hoort onder zich waterstromen. Dat gebeurde soms in de woestijn, want deze dichter bevindt zich in de woestijn bij een hevige regenval, dat dan de beddingen, de uitgedroogde beddingen, vol stroomden met water. Maar dit dier kan er niet bij. Hij staat boven op een rotssteen en hij kijkt naar beneden en hij hoort het gedruis van het water. En het dier schreeuwt van dorst. En hij dacht, zo ben ik ook. En dan zegt hij het ook. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u. Dan gebruikt hij het woord ziel. En daar bedoelt hij mee zijn hele gemoed. Zijn levensbehoefte. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Het is hem om God te doen. Hij voelt een levend godsgemis. Dat heeft hij al eerder gevoeld in zijn leven. Dat heeft hij gevoeld. In de eerste bekering werkt de Heer een levend godsgemis. En komt er een sterke drang om die God te mogen leren kennen, om die God te mogen zoeken. Maar dit is bij vernieuwing in zijn leven weer teruggekomen. Welke oorzaak dat precies is, dat weten we niet, maar de meeste uitleggers die wijzen dan op vers 4. Dat mede de oorzaak is, als hij daar zegt, mijn tranen zijn mij tot spijze dag en nacht, omdat zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Waar is hij? Waar is nu je God waarop gij bouwde en aan wie je je zaak toevertrouwde? En als je dan God kwijt bent en je kunt hem dan niet aanwijzen, terwijl je wel weet wie God is. Want dat blijkt ook uit het vervolg dat hij weet wie God is. Hij zegt immers in vers 3, mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. En die uitdrukking de levende God moeten we onderscheiden van alle dode goden die niet bestaan. Hij weet wie God is. Als hij hier zegt de levende God, dan wil hij daarmee aangeven, dat is de God die daadwerkelijk optreedt. Dat is de God die daadwerkelijk ingrijpt. Hij is de levende God in onderscheid van alle afgoden. Een afgod die laat je in de steek. Een afgod die laat je zitten met al je nood en met al je bekommering. En met al je ellende. Maar de levende God niet. Kijk, en daarom dorst hij daarnaar. In dat woord dorsten geeft hij aan zijn diep verlangen. Hij heeft maar één verlangen. En dat is om de levende God te mogen zien. Want hij zegt immers, In vers 3, wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Het woordje ingaan wat hier staat in de grondtekst is een intensivum. Dat betekent een zeer intensief woord. Daar spreekt het ware geloof. Dat hij toch in dat godsgemis oefeningen krijgt. Vanuit die aanvechting, vanuit dat gemis. Namelijk om in te mogen gaan. Waarin dan? Nu in die gemeenschap met God. En hij zegt het ook, om voor Gods aangezicht te verschijnen. Om mij daar te laten zien. Wat denkt de dichter dan aan? Nu, we kunnen in de eerste plaats denken aan wat er in vers 5 staat. Ik gedenk daaraan en stop mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de scharen en met hen te treden naar Gods huis. Dus dat de dichter denkt aan Gods huis. En dat is echt oudtestamentisch. De oudtestamentische gelovigen dacht dan aan het verschijnen van de oudtestamentische gelovigen in de tabernakel of in de tempel. Zoals Psalm 27 dat zegt. Maar dat kan hij niet. Hij kan daar nu niet komen. Hij denkt eraan met heimwee. Hij zou dat zo graag willen. En dat was bij Cor ook zo. Hij is eigenlijk nooit meer in de kerk geweest. En wat wilde hij dan toch graag? Daar lag zijn hart. Onder de prediking van het woord. En ook wanneer het heiligavondmaal was, had hij een betrekking daarop. Wat had hij dat toch graag gewild om daar eens vrijmoedigheid in te krijgen? Om die gevoelige gemeenschap te mogen proeven en te mogen smaken. Daar was het hem om te doen. Is dat dan aan een plaats gebonden, zegt u? Nou, laat ik dat voorop zeggen, dat die plaats wel belangrijk is. Daar laat de Heere zich doorgaans vinden, in Gods huis, onder de bediening van het woord. Maar hij is niet aan plaats gebonden, uiteraard. Als het gaat om wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen. Maar wat betekent dat eigenlijk? Voor Gods aangezicht verschijnen. Wie zal God zien en kunnen leven? Dat kan een zondaar niet. Maar de dichter bedoelt hier voor Gods aangezicht verschijnen in zijn gunst. In zijn genade. Dat bedoelt de dichter hier. En dat is niet aan een plaats gebonden. Dat weten wij uit de worsteling van Jacob bij Peniel. Als hij daar zegt, en ik heb God gezien, van aangezicht tot aangezicht, en mijn ziel is gered geweest. Kijk, en dat is het diepste verlangen van deze dichter. En dat verlangen, dat is een aangevocht verlangen. Een bestreden verlangen. Dat blijkt ook heel duidelijk uit het refrein dat telkens terugkomt in vers 6 en in vers 12. En later ook in vers 43, vers 5. Wanneer hij met zichzelf gaat spreken. Wat buigt ge u neder, o mijn ziel, en zijt onrustig in mij. En dat kende Cor ook wel. Dat neerbuigen, dat betekent eigenlijk het neerslachtig worden, het neergedrukt worden. Zou het wel echt zijn? Zou het wel van God geweest zijn? Dat de duivel erop afkomt en dat de lichamelijke omstandigheden ook van dien aard zijn. Dat je zo te stellen hebt met je lichaam, dat er nauwelijks plaats is voor het geestelijke. Maar dan dat gesprekje met jezelf. Wat buigt ge u neder, o mijn ziel, en zijt onrustig in mij. Hoop op God. En vers 9, dan noemt de dichter hem de God mijns levens. Kijk, en daar komt het nou op aan. Want wij kunnen met ons verstand wel gaan belijden dat de God van de Bijbel de levende God is. En ik neem aan dat de meesten van u dat doen. Maar hij moet voor u de levende God worden. Zodat u zegt de God mijns levens. En dan dat eeuwige leven, dat geestelijke leven. Dat de Heilige Geest werkt door het zaad der wedergeboorte. Dat hij neemt uit de levensbron. En dat is Christus. Zodat je gaat verstaan, bij u, Heere, is de levensbron. Want deze dichter die mag toch Christus in zijn ziel hebben. Waaruit blijkt dat? Dat blijkt met name juist uit vers 8. Als daar staat, afgrond roept tot de afgrond bij het gedruis uw watergoten. Al uw baren en al uw golven zijn over mij heen gegaan. Dan is dat ook een profetie, geliefden. Dat uiteindelijk ten volle over Christus heen gegoten zal worden. Al Gods golven en al Gods baren zijn over hem heen gegaan. In het uur van zijn diep lijden en sterven. Namelijk de golven en de baren van de toorn van God om die weg te dragen voor een arm en een verloren zondaarsvolk. Om zo dan voor Gods aangezicht te verschijnen. En kijk, dat is nou vervuld. Ook bij Cor. Bij jullie vader. En opa. Daar heeft hij naar gedorst. En die dorst. Die wordt nou tot in alle eeuwigheid vervuld. Wat zal dat wat zijn. Als je zonder zonde daar mag verschijnen. Ook zonder een zwak en ziek lichaam. Eeuwig bij de Heere, voor zijn aangezicht. Dat er nooit meer iemand is die dat verstoort. Geen duivel die daarbij kan komen. En niet dat verdorven bestaan, dat altijd maar weer verstoort. Maar ongestoord, eeuwig, God te mogen zien van aangezicht tot aangezicht. En wel in het aangezicht van zijn Zoon. Jezus Christus. Hij had er voor zijn waarneming zo weinig kennis aan. Maar nu is dat weggevallen. En dan kunnen wij ons niet voorstellen aan deze zijde van het graf. De meest geoefende in ons midden. Die heeft er nog maar een vingerroetje van. Van die kennis, die volle kennis. En daarom is daar de eeuwigheid voor nodig. Om dat wonder uit te wonderen. Kom. Zoek die God te kennen. Laat dat woord toch in uw hart mogen zinken. Tot waarachtige bekering als u het nog niet kent. En ook tot bemoediging en tot versterking. Van het aangevochten geestelijke leven. Amen. We zullen samen bidden. Heere God in de hemel, we bidden en smeken van u of gij uw Heilige Geest aan ons wil schenken, opdat het woord kracht mag doen in ons aller hart. Werkt gij toch ook die levende dorst in ons hart naar u, o God, zodat wij niet rusten, maar totdat ook die dorst gelest zal worden. En dan zegt hij het toch in uw woord, zalig is hij die hongert en dorst naar uw gerechtigheid, want die zullen verzadigd worden. Ga met ons mee als wij straks naar de begraafplaats zullen gaan. Geef dat alles in goede orde en met ere mag geschieden. En sterk en ondersteun ook hen die reeds een geliefde in het graf hebben liggen. Als ook andere gevoelens bovenkomen, wilt u dan ook helpen. Wilt u ook daarin ondersteunen, om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij Psalm 108, het eerste vers, Mijn hart, o hemel, majesteit.
We zijn dan nu gekomen aan het einde van deze dienst en zullen met elkaar het lichaam van uw man, van uw vader en opa naar zijn laatste rustplaats gaan begeleiden. De kinderen zullen met de kleinkinderen als eerste het lichaam van vader en opa uitdragen. Na het uitdragen wil ik de naaste familie als eerste de gelegenheid geven om deze zaal te verlaten. En daarna kunt u als overige familieleden en belangstellenden die met ons mee willen gaan naar de begraafplaats, zich voor de rouwstoet uit naar de begraafplaats gaan begeven. Nog een mededeling voor degenen die meeluisteren via de kerktelefoon. Ook de plechtigheid bij de begraafplaats is via de kerktelefoon te beluisteren. Dan zullen we nu overgaan tot het uitdragen. En ook nu wil ik u vragen, indien mogelijk, van uw zitplaats op te staan.
geachte luisteraars. U bent nu verbonden met de uitzending vanaf begraafplaats De Oude Dijk in Barendrecht. De familie en belangstellenden zijn inmiddels gearriveerd op de begraafplaats en zullen zich nu gaan begeven richting de laatste rustplaats van de heer Van Kampen.
Geachte familie en overige belangstellenden, voordat we op deze plaats wederom het woord geven aan dominee Visser, zal het lichaam van uw lieve man, uw biddende vader, schoonvader, opa, broer, zwager en oom, Cornelis Gerrit van Kampen, ter aarde worden besteld. Veel sterkte Jo met dit moeilijke moment. En ook jullie kinderen en de overige familie. We weten allemaal hoe Cor was. Wat was hij toch gesteld ook op u en jullie. Op de familie. Echt een familieman was het. Maar dat viel me dan toch altijd weer op dat juist de laatste jaren hij dat toch graag ook met me wilde delen. En dat was de zorg voor uw ziel. En dat wil ik dan toch even zeggen, nu we hier bij het graf staan. Wie redt zijn ziel van het graf? En hij deelde dat ook. Ook de zorg voor de ziel van zijn vrouw, Jo. Dat weet je. Dat zei hij ook. Kan ook nog voor Jo, zei hij dan. En ook voor jullie en allen die hier met ons vergaderd zijn. En ik zei nog tegen Cor ook, toen hij op zijn ziek- en sterfbed lag, Cor, dat je op 81-jarige leeftijd tot bekering bent gekomen, dat is een bemoediging. Juist ook voor bejaarden. Iemand die oud is en die misschien wel de gedachte heeft, kan het voor mij eigenlijk nog wel? Heb ik niet te lang gezondigd? Heb ik niet te veel gezondigd? Heb ik niet te veel de roepstemmen van de Heere veracht in mijn leven? Dan zien we wat Gods genade vermag. God is veel sterker dan u. God is veel sterker dan ons weerbarstige vijandige hart. Zo gij zijn stem dan heden hoort, verhard u niet, maar laat u lijden. En als dan de Heere daadwerkelijk ingrijpt en dat wonder van de wedergeboorte werkt, want dat moet wel met ons gebeuren. Het is geen verstandsgodsdienst. Het is niet een optelsom, maar het is een wonder, een eeuwig wonder, dat God uit vrije genade. Wat is dat? Dat is genade die hij aan mij niet verplicht is. Toch omziet. Naar zulk een als ik ben. Heere, wat is het toch? Dat gij omgezien hebt. Naar een dode hond. Zoals Mephibozet dat ook zei. En dat ik dan aan 's koningstafel mag zitten. Daar krijg je geen antwoord op. Want er is geen antwoord op te geven naar menselijke maatstaven. Dat is nu Gods eeuwige, soevereine,
vrije genade die verdiend is door Christus. Ik heb eens een keer een paaspreek gehoord over Psalm 42 en toen dacht ik, is dit wel paasstof? En toen ging die prediker, die ging ook zijn vinger leggen bij de uitdrukking, de levende God. Wij staan hier allemaal bij het graf. Maar het graf heeft niet het laatste woord. De dood is overwonnen door die opgestane Christus, de levende God. En dat trof mij zo. En van daaruit sprak hij dan ook, hoop op God. Dat zei zo. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En het komt in mijn hart op om te gaan zingen met elkaar, Psalm 68, vers 10. Geloof zij God met diepst ontzag. Geloof zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Die God is onze zaligheid. Wie zal die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Die God is onze God van heil. Hij schenkt uit goedheid zonder peil. Ons het eeuwig zalig leven. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven.
Op deze plaats zal de zoon André nog een woord van dank uitspreken.
Geachte aanwezigen, aan het einde van deze bijeenkomst mag ik mede namens ma, kinderen en al de kleinkinderen nog een woord van dank uitspreken. Allereerst wil ik terugkijken. Terugkijken op wat we van de Heere gekregen hebben. 86 jaar mocht pa worden. Bijna 62 jaar mochten hij en ma getrouwd zijn. Waar het nodig was, daar was hij. Hij was er voor ma, voor ons, voor zijn kleinkinderen en zijn achterkleinkind. Pa genoot ervan als we met z'n allen bij elkaar waren. Ik denk aan alle die in de laatste periode van afnemende krachten om me heen stonden. De dames van de thuiszorg zorgwaard voor de liefdevolle verzorging tot het einde toe. De huisartsen Witsel en Velten voor de medische ondersteuning. En niet in het minst dominee Visser en de leden van de kerkenraad voor een pastorale zorg. Ook de familie vergat hem niet. Liefde leefde mee en kwam regelmatig bij hem langs. Ook de klacht vanuit de gemeente heeft ons goed gedaan. De laatste moeilijke dagen van paasleven hebben we ons gedragen geweten door de heren. We hebben verdriet om de lege plaats die je achterlaat. Maar weten dat pa niet thuis is. Hierbij wil ik alle aanwezigen hartelijk bedanken dat u hier met ons hebt willen zijn. In het bijzonder de begrafenisonderneming Timmer, die ons geweldig heeft bijgestaan. Hartelijk dank voor uw steun. Dominee, hartelijk bedankt voor het spreken tijdens de dienst en de begrafenis. Nogmaals aan iedereen onze hartelijk dank voor wat u voor ons geweest bent en hopelijk, zolang het nog kan, zal blijven. Laten we elkaar blijven bijstaan en af en toe eens opzoeken.
Met deze woorden zijn we gekomen aan het einde van deze plechtigheid. De familie zal terugkeren naar de zaal van de kerk. Daar zal eerst deze begrafenisplechtigheid met ons worden afgesloten en daarna zal er nog gelegenheid zijn tot condoleren voor diegenen die gisteravond niet in de gelegenheid geweest zijn. Ook is het de wens van mevrouw van Kampen om met haar kinderen en kleinkinderen echt als laatste deze plaats te verlaten. Daarom wil ik als familieleden als eerste de gelegenheid geven om een laatste groet te brengen en daarna kunt u mij volgen terug naar de uitgang van de begraafplaats. Voordat we deze plaats verlaten, zullen we met elkaar een ogenblik stilte in acht nemen en daarna heeft u als familie als eerste de gelegenheid.
Ik wil met u deze rouwdienst afsluiten door met elkaar te lezen Psalm 116. En er staat boven: God heb ik lief. Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem, mijn smekingen. Want hij neigt zijn oor tot mij, en die zal ik hem in mijn dagen aanroepen. De banden des doods hadden mij omvangen, en de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis, maar ik riep de naam des Heren aan, zeggende: Och Heren, bevrijd mijn ziel. De Heren is genadig en rechtvaardig, en onze God is ontfermende. De Heren bewaarde eenvoudige. Ik was uitgeteerd, doch Hij verloste mij. Mijn ziel keer weder tot uw rust. Want de Heere heeft aan u wel gedaan. Want gij, Heere, hebt mijn ziel gered van de dood. Mijn ogen van tranen. Mijn voet van aanstoot. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heeren in de landen der levenden. Ik heb geloofd. Daarom sprak ik. Ik ben zeer bedrukt geweest. Ik zeide in mijn haasten: alle mensen zijn leugenaars. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Ik zal de beker der verlossing opnemen en de naam des Heeren aanroepen. Mijn gelofte zal ik de Heere betalen, nu, in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Kostelijk is in de ogen des Heren de dood zijner gunstgenoten. Och Heren, zekerlijk, ik ben uw knecht, ik ben uw knecht, een zoon uw dienstmaagd. Gij hebt mijn banden losgemaakt. Ik zal u offeren een offerande van dankzegging en de naam des Heren aanroepen. Ik zal mijn gelofte de Heren betalen, nu, in de tegenwoordigheid van al zijn volk, in de voorhoven van het huis des Heren in het midden van u, o Jeruzalem. Halleluja. We willen eindigen met dankgebed. Een barmhartig en genadig God, zo komen we aan het einde van deze rouwplechtigheid uw naam ootmoedig te erkennen, en dat u alles wel hebt gemaakt, alles mocht stichtelijk en ordelijk verlopen. Heere, nu hebben we onze broeder, onze man, onze vader, schoonvader en opa aan het stof der aarde toebetrouwd, opdat hij daar mag rusten tot de jongste dag, tot gij weer wederkomt, om alle graven te openen en dan te oordelen hetgeen dat zij gedaan hebben, het zij goed, het zij kwaad. En Heere, nou mocht er van onze broeder een goede getuigenis vanuit gaan. En dat is een wonder van vrije genade dat gij gewrocht hebt, Heere. Gij hebt hem van eeuwigheid gekend. Gij hebt hem de liefde in zijn hart uitgestort, omdat gij hem eerst heeft lief gehad. Heere, dat is niet de liefde van ons. Wij zoeken u niet van nature, Heere, maar gij zoekt de mens op in zijn verlorenheid. En Heere, dat wordt het grootste wonder. Ach, dat heb je ook bij hem mogen doen. En dan is er vanmorgen nog weer een sprake van de prediking uitgegaan. En dan willen wij u ootmoedig vragen of gij dat nou met uw Heilige Geest wil bedienen en bedouwen. Of dat er nog eeuwigheidsvrucht uit geboren zou mogen worden. Omdat ook zij gevonden mogen worden aan uw voeten, Heren. En mogen roepen, Heren, is er nog een weg, is er nog een middel om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Ja, Heere, die weg is er in uw geliefde Zoon. Ach, zou u dat nog eens willen doen? U wordt erdoor verheerlijkt. Heere, dan bidden we ook voor onze zuster, die nu weer weduwe geworden is, Heere. Wilt u de haar met haar vaderlijke zorg omringen, Heere, als straks de leegte gevoeld wordt. Ook de kinderen, de kleinkinderen en alle die hem, aan hem verbonden waren. Ach, Heere, wil u ze sterken. U bent toch een God van weduwe, wedunaren en wezen. U kunt toch kracht geven, Heere. Wij zijn krachteloos. U kunt bemoedigen, omdat u de allesomvattende God zijt. Die doet wat u wil. Heere, we vragen het. Zo hebben we het toch niet mogen ondervinden. We hebben hem gekend als een meelevende. Een broeder uit de gemeente. Maar ook als een biddende vader, zoals er op de rouwkaart staat. Heer, en dan hebben we hier een bidder minder op aarde, maar des te meer een danker daarboven. Ach, hij mag u groot maken, dat we mogen nastaren, Heere, met verwondering. Maar dat ook wij, Heere, ook die strijd mogen aangaan, omdat we in hem gevonden mogen worden. En dat uit vrije genade alleen, in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen.